Jullie met mij willen opzoeken de brief aan de Colossenzen. Als je een Bijbel bij je hebt, dan kun je meelezen en anders meeluisteren. Colossenzen, hoofdstuk 4. En daar schrijft Paulus aan de christenen daar in Colosse: Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een Heer in de hemel hebt. Volhard in het gebed, wees daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons dat God een deur voor ons woord opene om te spreken van het geheimenis van Christus. Terwille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zo in het licht stellen als ik het behoor te spreken. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere u op de hoogte brengen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zoudt vernemen hoe het met ons staat en dat hij uw hart vertroostte, samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwen is. Zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Tot zover. Ik wil vanmorgen met jullie in het bijzonder stilstaan eigenlijk bij twee versen. Dat zijn de versen 5 en 6. Maar Paulus schrijft: gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te alle tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Ik heb dat ook eens in twee andere vertalingen. Soms verschillen die vertalingen zo'n beetje onderling. De ene legt wat meer de nadruk op het ene en de andere op het andere. Maar ik heb ook eens de Statenvertaling erbij gehad. En die zegt het volgende: wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij in iegelijk moet antwoorden. En dan is er nog de nieuwe Bijbelvertaling. Sommigen gebruiken die ook. Nee, is een tekst daarvoor. Die staat er niet in. Daar staat dan maakt u de gelegenheid, maak goed gebruik van iedere gelegenheid. Even wat vrij vertaald. Het is eigenlijk interessant om te zien hoe die vertalingen dat weergeven. Maar ik vond met name ook die Statenvertaling die tekst heel erg goed belichten. Waar het zei ook van de tijd uitkopen. En dat is één gedachte waar ik vanmorgen ook eens zo met jullie bij stil wil staan. Ik wil zo graag nog even samen bidden ook met jullie. Vader in de hemel, we willen u zo danken voor deze dag en voor deze dienst. En dat we zo samen mogen komen voor uw aangezicht om u te ontmoeten. We hebben zo gezongen dat we die poorten willen binnengaan om u te ontmoeten en dat we daarna verlangen. En ik bid zo, Vader, dat we zo met een geopend hart komen, dat u wegneemt wat ons belemmert, wat niet van u is, zodat we echt vrij naar u kunnen horen, Vader, uw woord echt mogen openen en dat u zo tot ons kunt spreken. Dat u ons zo leiden, Vader, in het spreken, in het luisteren, ons zo zegenen deze ochtend verder. We danken u dat we zo samen mogen zijn, met misschien uit hele verschillende achtergronden, dat we hier zo zitten vanmorgen. Maar met dit ene wat ons zo in ieder geval samenbindt, is dat we u echt willen eren en u willen aanbidden, Heer Jezus. U willen kennen en u willen danken en naar uw woord willen luisteren. Wilt u ons zo zegenen in Jezus' naam. Amen. Het zijn een paar hele bijzondere versen, vind ik zelf. Het zijn een paar versen die we zo gelezen hebben, die mezelf regelmatig bezighouden. Ik vind het ook hele verfrissende woorden die Paulus schrijft. Op een hele verfrissende manier. En ik hoop dat er vanmorgen iets in door mag klinken als we daar zo samen bij stilstaan. Is op een hele verfrissende manier eigenlijk spreekt hij over ons spreken. Onze houding eigenlijk naar mensen die, zoals hij dat dan noemt, die buiten staan. En dat betekent niet dat bedoelt hij niet de mensen die buiten voor de deur staan. Maar daar zullen we zo eens naar kijken wat hij daarmee bedoelt. Maar een enkele opmerking eigenlijk aan wat er aan vooraf gaat aan die verse. Dat is dat hij, ook deze brief schrijft hij vanuit de gevangenschap. Hij heeft zo'n paar brieven geschreven terwijl hij in de gevangenis zat. Dat is, ja, vind ik, als je daarbij stilstaat, altijd zo bijzonder. Als je denkt de omstandigheden die uitermate belabberd waren. Als je zoiets weet, leest wel eens over de gevangenissen, hoe het er toen was. Dat waren niet, zeg maar, de luxe plaatsen die het bij ons soms is. Maar dan zit hij daar en dan zie je hoe die tijd die hij daar eigenlijk doorbrengt, hoe dat een hele bijzondere tijd wordt, omdat hij dan brieven schrijft die voor ons nu zelfs nog voor, eigenlijk als Gods woord tot ons gekomen zijn. En een grote zegen voor ons zijn. En ook voor de christenen toen. En ook deze brief is vanuit de gevangenschap geschreven. En hij zit daar samen met Aristarchus, dat is in vers 10 lees je dat, is een medegevangene. Op een ander moment zit Epaphras ook bij hem, die zich eigenlijk vrijwillig bij hem voegt. En een medegevangene van hem wordt, om hem eigenlijk te ondersteunen ook in die tijd. En dan is het zo, dan schrijft Paulus, dan lijkt het dus, het werk wat ze dus doen, ze zijn als het ware van, ja, een soort van, ik weet dat niet het Nederlandse woord voor, in het Engels heb je stormtroopers. Zeg maar de mensen die voor de troepen uitgaan en die als echte wegbereiders van het evangelie, trekt Paulus met zijn medestrijders trekt hij op en brengen ze het evangelie. Maar dan lijkt het hier gestopt te zijn. Dan zitten ze in de gevangenis en dan is dat werk wat ze doen en wat ze willen doen, dat is, dat staat eigenlijk stop, zo lijkt het dan. Dus het lijkt eigenlijk dat de tegenstander, de boze, dat hij een overwinning heeft behaald en dat de verkondiging van het evangelie gestopt is, want ze zitten achter die gevangenismuren. En dan, maar dan weet Paulus op een of andere manier die brief uit die gevangenis te krijgen, of die dat nou gesmokkeld heeft, of laten smokkelen, of dat zo mocht. Ik vermoed dat niet mocht eigenlijk. En dat hij dus zorgt hij dat die brief daar komt bij die christenen in Colosse. En dat is als het ware dan zijn achterhoede, om het zomaar te zeggen, de achterhoede die hij dan inschakelt. En zegt van, willen jullie eens alsjeblieft even gaan bidden? Want het lijkt wat stil te staan. En dan bidt hij, schakelt hij die mensen dus in de strijd waar hij zelf dus eigenlijk aan het front ook staat. En dan bidt hij eigenlijk dat die deuren, als het ware opengeblazen worden. En dat is echt, ja, gebed, dat is agressief gebed om het zomaar eens te zeggen. Dat er werkelijk iets gaat gebeuren. Dan zegt hij, bid voor ons, dat God een deur voor ons woord openen. Om te spreken van het geheimenis van Christus. Dat was het, ja, voor Paulus het doel, dat was zijn leven. Dat was zijn roeping. Hij zegt, bid voor ons, dat die deuren opengaan. Dat is het eerste wat hem eigenlijk zo op het hart ligt. Zodat het verder kan gaan waar hij mee bezig is. Het werk waar hij voor geroepen is. De verkondiging van het evangelie. Het geheimenis van Jezus Christus bekendmaken. Aan de wereld. En dat deed hij overal in de toenmalige bekende wereld rond de Middellandse Zee. Dus dat is eigenlijk het, zeg maar, wat daaraan vooraf gaat. Dus eerst vraagt hij, bid voor ons, zegt hij dan. En dan gaat hij verder en dan zegt hij wat tegen de mensen daar in Colosse, de Colossense. En dan komen die versen 5 en 6. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Hij noemt hier eigenlijk een paar dingen. En ik heb voor mezelf dat in vraagvorm opgeschreven. Om het eigenlijk wat te ontleden, om eens te kijken wat staat er nu. Wat betekent het als hij zegt, gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Het tweede, Wat betekent het? Maak je de gelegenheid ten nutte. Het derde, hoe kun je altijd aangenaam zijn in je spreken en niet zouteloos? En het vierde, heb ik mezelf gevraagd, hoe kun je aan iedere persoon het juiste antwoord geven? Wat betekent het om te wandelen in wijsheid? Als Paulus hier spreekt, dan spreekt hij over onze relatie, zoals hij het noemt, met mensen die buiten staan. Het zijn niet de mensen die nu buiten over de straat rondlopen, maar het zijn mensen die buiten eigenlijk de gemeente van Jezus Christus staan. Dat zijn mensen die buiten het geloof in Jezus Christus staan, die geen deel hebben aan hem, die niet in hem geloven, die geen kind van God zijn. Dat zijn de mensen die buiten staan, buiten het geloof in Christus. En het gaat over ons gedrag, eigenlijk over onze omgang met die mensen. En weet je, dat zijn de mensen die we gewoon dagelijks tegenkomen in ons leven van alle dag. Dat zijn de mensen met wie we werken. Dat zijn de mensen met wie we studeren. Dat zijn de mensen die naast ons of tegenover ons wonen, in onze studentenflat of in onze straat waar we wonen. Dat zijn de mensen die waar ik aan betaal als ik getankt heb. Dat is de cashier in de winkel die ik betaal. Dat zijn mijn buren die naast mij wonen of tegenover mij wonen. Veel van die mensen zijn mensen die buiten staan. Die leven buiten die relatie met Jezus Christus. En die oproep van Paulus hier is om ons te gedragen op een wijze manier naar die mensen toe. Om wijs te zijn in ons gedrag, in onze omgang met deze mensen. Want als je dat omdraait, als ik dat niet doe, als ik me niet wijs gedraag naar hen, dan zullen mensen, het is zo, weet je, ik denk dat vaak mensen naar ons kijken meer dan we onszelf bewust zijn. Soms dan merk je dat eens, laatst mijn buurman die zei is van ja, en merkte ik dat hoe die naar ons keek, hoe die precies wist wie bij ons op bezoek kwam. Dus die en die auto, en dan wist hij die en die was er dan bij ons geweest en hij wist het nog beter te reproduceren dan ikzelf. En dan zit hij, ja die van de kerk of die. En ik was er eigenlijk verbaasd over hoe die zeg maar zo ons in de gaten hield. En ik denk dat het vaak zo is dat mensen naar ons kijken. Als mensen weten dat we christen zijn, dan kijken ze naar ons vaak op een speciale manier. Worden we misschien ook een beetje in de gaten gehouden, denk ik ook. En ik denk ook dat het zo is dat als we ons niet wijs gedragen, dan wordt het heel moeilijk om met mensen over het evangelie te kunnen spreken. Om iets over het geheimenis van Jezus Christus, om daar iets van te kunnen delen. Als ik met mijn buurman buiten sta te praten en ik zit in de straat met allemaal mooie tuinen, hebben ze bij ons, mooie voortuinen. En als mijn tuin, zeg maar, een rommeltje is, en ik loop meestal iets achter de feiten aan, maar het lukt me dan net om het nog weer op peil te brengen. Maar als mijn tuin een rommeltje is vol met onkruid en ik ga met mijn buurman een gesprek beginnen, om maar eens een heel gewoon voorbeeld te noemen, dan zal die eerder zo schuin naar mijn tuin kijken en denken van, ga je nou eerst eens je tuin eens op orde brengen? En dan kunnen we misschien eens over andere dingen praten. Dat kan soms in hele gewone dingen zijn. Als ik me kleed op een manier die voor mensen aanstootgevend is, dan kan dat mijn boodschap bemoeilijken die ik zou willen overbrengen. Het geheimenis van Jezus Christus. Maar ook geestelijk natuurlijk en praktisch. Hoe gedraag ik me op een manier die verstandig is en die mijn relatie met mensen niet verstoort, maar die mijn relatie met mensen juist bevordert. Ik heb wijsheid nodig aan de ene kant in mijn omgang met mensen om te zien hoe ik de verkeerde invloeden van andere mensen, die er van andere mensen kunnen uitgaan, hoe ik daar buiten moet blijven. Daar heb ik wijsheid voor nodig. Aan de andere kant heb ik wijsheid ook nodig om te zien hoe ik in de contacten met de mensen die ik ontmoet, hoe dat gelegenheden kunnen zijn of kunnen worden om mijn licht te laten schijnen voor de mensen, zoals Jezus dat zegt in Matthäus hoofdstuk 5, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, omdat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Dus aan de ene kant dat ik me weer van invloeden die niet van God zijn, die niet goed zijn, en aan de andere kant, hoe kan ik juist op zo'n manier met mensen in contact komen dat ik iets van dat geheimenis mag laten doorklinken. Ik kijk naar Jezus en dan zie ik hoe hij ook zo met mensen omging, steeds weer. Mensen die bekend stonden met dat ouderwetse woord, om het maar eens te gebruiken, als zondaren. Maar hij trok ermee op en hij legde contact met die mensen steeds op een verschillende manier. Hij deed niet mee met hun daden, maar hij liet ze door de relatie die hij met ze had en kreeg, lieten ze zien wat hun gemis was, wat hun zonden waren of hun leegte. Maar hij liep niet van ze weg en hij verborg zich ook niet voor hen. Het omgekeerde was eigenlijk het geval. Hij ging zoveel met mensen om mensen die buiten stonden, dat hij zelfs een vriend van zondaars en tollenaars werd genoemd. En dat was van de mensen die dat zeiden, ging niet bedoeld als compliment. Maar dat was eigenlijk de naam die aan hem gegeven werd. We moeten bidden, geloof ik, om te zien hoe we zelf kunnen omgaan met mensen die buiten staan, met mensen die niet in God geloven. Maar die we elke dag tegenkomen, die we soms vele malen op een dag tegenkomen, met wie we omgaan, moeten omgaan, ook vaak, met wie we contact hebben. De Bijbel zegt dat we niet van de wereld zijn, maar we zijn wel midden in de wereld. Dat is het eerste eigenlijk, denk ik. Daar zou veel meer van te zeggen zijn, maar te willen van de tijd gaat het niet. Maar hoe wandelen we in wijsheid? Hoe gedragen, letterlijk staat er, ik gebruik het woord wandelen, dat staat er eigenlijk, als je het letterlijk vertaalt, gedraagt u als wijze, wandelt in wijsheid. Maakt u de gelegenheid ten nutte, is het tweede. Hoe maken we ons die gelegenheid ten nutte? In die Statenvertaling, misschien mag ik die tekst nog een keer hebben, Bart. Dat is die tweede sheet. In de Statenvertaling, daar staat het zo, wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zette allen tijden aan in aangenaamheid. Dat is een, ik vond dat de Statenvertaling hier het meest goed weergaf wat er eigenlijk staat. De bekwamen tijd uitkopende, de geschikte tijd, de goede tijd uitkopende. Er zijn eigenlijk twee woorden die daar staan die heel opvallend zijn. Twee hele interessante woorden in dat gedeelte van dit vers. Het eerste over dat uitkopen, dat zit een beetje het woord uitverkoop in. Dat was een woord dat bijvoorbeeld op de markt of in de winkel gebruikt werd. En dat betekent zoiets als dat je het direct beetpakt als je het ziet. Ik weet niet, misschien ben je wel eens in de winkel geweest waar je iets zag waar je al lange tijd naar op zoek was. Dat ene kledingstuk, die trui of die blouse of die broek of een paar schoenen of wat je ook zocht waar je al lang naar op zoek was. En dan kom je het tegen en dan pak je het beet en dan ren je ermee naar de kassa en dan betaal je het. En dan neem je het mee naar huis en dan pak je het uit en dan geniet je ervan. Want je hebt het gevonden waar je al zo lang naar gezocht hebt. En dat is eigenlijk dat woord uitkopen. Dat met gretigheid pak je het beet en je neemt het mee en je pakt het aan. En het tweede woord eigenlijk wat hier opvallend is, is het woordje tijd. Het woordje tijd, dat kent in het mensen die een beetje Grieks kennen. Er zijn twee woorden eigenlijk voor het woord tijd, dat is het woord chronos. En het woord kairos. Even een beetje moeilijk doen vanmorgen. Maar tijd, het is dus, als het hier gaat over tijd, dan gaat het niet over tijd in de zin waarin wij er vaak over spreken. Dat is dan tijd eigenlijk in chronologische volgorde. Om het maar eens zo te zeggen. Dus de tijd, de minuten, de seconden, de minuten, de uren, de dagen, dat is eigenlijk de tijd waarin wij vaak rekenen. Dan kijk ik op ons horloge en dan zeggen, is die man nu nog niet klaar? Hij is al 30 minuten is die aan het spreken. Dat is het ene woord, chronos. Maar er is ook een ander woord, dus dat is op een lineaire wijze de tijd zien. Maar er is een ander woord voor tijd en dat is het woord kairos. Het Griekse woord kairos. En ik heb dus opgezocht de definitie daarvan en er staat kairos daarentegen betekent de juiste tijd. Het beslissende, kritieke moment. Wanneer een gelegenheid omgezet wordt in actie. De juiste tijd, het beslissende, kritieke moment. Wanneer een gelegenheid omgezet wordt in actie. En dat is, ik vond dat op internet, die definitie. En dat klopt ook met, zoals dat is eigenlijk de betekenis van dat woord. Dat woord, tijd hier, dat slaat op gelegenheden, op gebeurtenissen, mogelijkheden. Een bepaald moment van tijd. Een kortstondig moment. Een juiste tijd. En hier staat dus letterlijk van, dan zegt hij eigenlijk zo ongeveer letterlijk, om het te proberen te vatten, koop die gelegenheid, zegt Paulus eigenlijk. Koop die gelegenheid. Koop dat ene moment. Koop dat ene moment. Als ik het wat anders probeer te zeggen, hij zegt eigenlijk Paulus dat ons gedrag gekenmerkt zou moeten zijn door een alert zijn. Door een alert zijn om de gelegenheden die er zijn in ons dagelijkse leven. Om die aan te grijpen. Om een positief getuigenis van Jezus Christus te geven. Het leven heeft eigenlijk een serie, het leven kun je zeggen, kent een serie van niet herhaalbare gelegenheden om geestelijke zegeningen te kopen. Niet herhaalbare gelegenheden om geestelijke zegeningen te kopen. Dat is eigenlijk iets om gewoon even over na te denken. Weet je, ik zou willen dat ik zou kunnen zeggen dat de gelegenheden die ik krijg in ontmoetingen met mensen om iets te vertellen van mijn geloof, iets te vertellen van Jezus Christus, van zoals Paulus het prachtig zegt hier, van het geheimenis van Christus. Ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik die gelegenheden, dat ik ze allemaal benut. De gelegenheden, de momenten die ik heb om iets waardevols te zeggen, dat ik ze allemaal goed zou hebben gebruikt. Maar weet je, dat is niet zo. Deze week was er een gelegenheid en ik heb hem voorbij laten gaan. Maar de oproep hier voor ons allemaal is eigenlijk om die eenmalige, vaak eenmalige ontmoetingen, soms herhaalde ontmoetingen, maar veel eenmalige ontmoetingen met mensen zo te zien. Dat is een andere manier eigenlijk om naar het leven te kijken. Om het te zien eigenlijk ons dagelijks leven als een aaneenschakeling van momenten, ontmoetingen, gebeurtenissen die niet herhaald worden. En die je ook niet kunt herhalen vaak, al zou je het willen. En dat is een andere manier, toen ik daar zo mee bezig was, dat ik dacht dat is een andere manier om naar het leven te kijken. Naar je leven van alle dag, je werk, of je studie, je omgang, of als je thuis werkt. Als huisvrouw of waar je ook bent of op school. Dat je op zo'n manier naar het leven kijkt dat je ontmoetingen hebt. En dat je daar alert op bent en je afvraagt wat zou zo'n ontmoeting kunnen betekenen in het licht van de eeuwigheid. Hoe zou ik dat moment, die ontmoeting, kunnen kopen eigenlijk. Dus kunnen kopen voor de eeuwigheid. In een Engelse vertaling, daar stond, daar las ik, making the most of the opportunity. Making the most of the opportunity. Dat je het meeste haalt uit een ontmoeting, uit die bijzondere ontmoeting, dat speciale moment. Misschien een moment dat ik in een wachtkamer zit naast iemand in het ziekenhuis. Of in een ziekenhuisbed lig met iemand op een kamer. Of in de trein zit, of waar ik ook ben. En ik zit naast iemand en ik stel misschien alleen maar een vraag. Of ik zeg misschien even iets van mezelf. Het leven is eigenlijk een serie, ook een aaneenschakeling van een serie niet herhaalbare gelegenheden die we krijgen. Jezus zegt ergens, verzamel je schatten in de hemel. Ik denk dat dat eigenlijk ook de betekenis daarvan is. Verzamel je schatten in de hemel. Weet je, als ik kijk naar de Bijbel, dan zie ik dat mensen in de Bijbel dat doen. Die gelegenheden zien en ze dan aangrijpen. Als ik kijk naar de Heer Jezus Christus, dan staat er bijvoorbeeld in Johannes 4 hoe hij reist van Jeruzalem naar het noorden en dan komt hij door Samaria en dan ontmoet hij daar die vrouw bij die put. En dan staat er van hemzelf geschreven dat hij moe was, maar dan is dat een gelegenheid, dan komt die vrouw daar water putten, dan spreekt hij haar aan, dan begint hij een gesprek met haar en dan wordt dat een heel bijzonder gesprek. Waarbij hij haar vertelt wie hij is en dat hij haar eeuwig leven kan geven. En dan is dat, jullie kennen dat verhaal, Ralf heeft er laatst nog over gesproken. Het eindigde dan daarmee dat die vrouw tot geloof komt en dat ze zelfs het hele dorp erbij haalt. En dat ook daarvan de meesten of allemaal zelfs ook tot geloof komen. En dan is dat zo'n ontmoeting. Die Jezus voluit dan gebruikt. Dan gebruikt hij die gelegenheid. Als ik denk aan Petrus. En ik zou uit te breiden zijn met heel veel voorbeelden. Maar als je kijkt naar Petrus. Hoe hij op een gegeven moment de stad binnengaat. Jeruzalem binnengaat. En dan wordt toegeroepen door een blinde man. Die roept dat hij hem helpt. Een blinde bedelaar. En dan roept hij om hulp. Of om eigenlijk een aalmoes. En dan zegt Petrus, dan reageert hij eigenlijk op de situatie die zich instant voordoet, om het zo maar eens te zeggen. En dan reageert hij met een tekst in Handelingen 3, vers 6. Maar Petrus zei, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreër, sta op. En wandel. Het is een eenmalige ontmoeting die zich nooit meer zou herhalen. En het hoeft ook niet meer. Want die man werd genezen en werd gered. En Peter zag de mogelijkheid. Zag eigenlijk het moment. En kocht het moment eigenlijk, om het zo eens te zeggen. Hij kocht het moment. Als ik kijk naar Paulus, die in de gevangenis zit, in Handelingen 16, geloof ik is het. Dan zie je hoe die, dus een van de keren dat hij in de gevangenis zat. Dan zie je hoe die niet vervalt eigenlijk in zelfmedelijden. Maar dan zit hij dan met Silas in die gevangenis en dan gebruiken ze die gelegenheid, dat moment, om lofliederen te gaan zingen voor de Heere God. En dan, naast hem zitten de mensen die misschien, weet ik wat, gedaan hebben. Aan alle kanten. Maar samen zingen ze die lofliederen voor de Heere God. En het leidde er uiteindelijk toe dat die deuren van die gevangenis, die gaan dan open. Jullie kennen de geschiedenis denk ik wel. En dan komt hij met die gevangenbewaarder in contact. En dan leidt eigenlijk dat moment ertoe, die gelegenheid leidt ertoe dat hij die gevangenbewaarder het evangelie mag uitleggen. En dat zelfs die dus gevangenis bewaren met zijn hele gezin, komt tot geloof en ze worden gedoopt. Weet je, we kunnen op twee manieren gelegenheden krijgen. Door opmerkzaam te zijn. Door opmerkzaam te zijn. En te kijken wat er zo gebeurt. Op een dag. De ontmoetingen die we hebben, soms geplande ontmoetingen, soms een afspraak die we hebben. Soms onverwachte ontmoetingen. Door opmerkzaam te zijn op ontmoetingen die op onze weg komen. Maar de andere kant is ook dat we ontmoetingen kunnen creëren. Dat we zelf een gelegenheid actief zoeken en scheppen om mensen te ontmoeten. En iets met mensen te delen over het geheimenis. Ik ken een zakenman, die is christen. En elk jaar dan huurt hij op de EO Jongerendag een skybox in het Gelredome in Arnhem. En dan nodigt hij daar allemaal zakelijke relaties van hem uit. Of mensen die hij kent. De skybox, dat zit daar boven in het stadion, geloof ik. Ik ben nooit, één keer in het Gelredome geweest, maar dat zit daar boven. Ik weet niet meer precies waar, maar de jongeren die weten dat. Dat is dan een speciale plek achter glas en dan heb je een prachtig uitzicht. En dan nodigt hij die mensen uit en dan krijgen ze lekker eten en drinken. En dan maken ze die dag mee en dan zien ze daar duizenden jonge mensen die daar de Heere God aanbidden. En eren. En die plezier hebben. Die blij zijn. En die waar geen wandklank eigenlijk gehoord of gezien wordt. En dan zijn die mensen die dus buiten staan. Om het dan maar even zo te zeggen. Die geen christen zijn. Die zijn dan diep onder de indruk van wat ze zien. Op televisie zouden ze het misschien niet zien. Of er niet naar kijken. Maar dan zijn ze daar. Dan kunnen ze ook niet anders. Maar dan zijn ze diep onder de indruk van wat ze daar zien. En wat ze horen. En dit jaar had hij André Rauwvoet ook nog uitgenodigd. Die was daar ook, geloof ik. Die heeft dan even een kwartiertje ook een praatje gehouden daar in de skybox. En op die manier, dat is voor hem. Daar, zo creëert hij die gelegenheden om zo'n uniek moment om mensen eigenlijk met God in contact te brengen. Een kairos moment. Een bijzondere kans, maar hij creëert het zelf. Hij zoekt ernaar. Ik las over een man die op zijn bureau een foto heeft staan van een kerkhof op zijn werk. En mensen die dan bij hem komen, die vragen dan regelmatig van waarom dat hij die foto van een kerkhof op zijn bureau heeft staan. Het is ook wat ongebruikelijk. Meestal zet je iets neer van je vrouw of kinderen, maar deze man had een foto met allemaal grafstenen op zijn bureau gezet. En hij gebruikte dat om een brug te slaan, eigenlijk met een bruggetje, eigenlijk met de mensen over het evangelie te kunnen praten. Want hij zegt dan, als ik die foto zie, dan herinnert het me eraan hoe kort het leven kan zijn. Hoe snel het leven voorbij kan zijn. Maar dan spreekt hij ook over de geweldige hoop die hij heeft. De hoop die over het graf heen reikt. De hoop dat hij zelf zal opstaan uit de dood. Als Jezus terugkomt. En ook zijn verlangen dat hij daar graag over wilde spreken. Je kunt de gelegenheid zelf ook creëren en zoeken. Er zijn veel mensen, denk ik, die met kerst straks bijvoorbeeld dan de traditie gebruiken dat we elkaar de beste wensen sturen. Maar dat je die beste wensen, dat je er iets van maakt om mensen een stukje waarheid door te geven uit Gods woord. Met een tekst. Of op een andere manier. Dat je de gelegenheid, zo'n gelegenheid, zo'n moment gebruikt om mensen te vertellen waarom Jezus Christus kwam, geboren werd en stierf. We kunnen zoveel gelegenheden creëren. Als we daarvoor openstaan en als we die mogelijkheden willen zien. Je zou een coach kunnen worden van een team waar je kind in moet spelen. En zo contacten met mensen leggen. Of je kunt meespelen in de plaatselijke harmonie. En zo met mensen delen dat je ook een passie hebt voor muziek waarin God echt geëerd wordt. Je kunt iets organiseren met studenten in je stad. Als je in een studentenstad woont. Of noem maar op. De tijd is kort, zegt Gods woord. De tijd is kort. En het is goed om na te denken over de kansen en de mogelijkheden. Niet alleen die op onze weg komen. Maar ook de kansen en de mogelijkheden die we kunnen creëren in ons leven van alle dag. En weet je, er zijn dingen die ons daarvan weerhouden. als ik ook naar mezelf kijk, soms is het gewoon angst. Dat je denkt, wat zal de reactie zijn als ik iets zal zeggen? Of soms is er gewoon aarzeling. Dat ik denk, zal ik wel of niet iets zeggen? Zal ik het wel of niet doen? Of dat ik me niet voorbereid voel om iets te zeggen. Maar angst of aarzeling of gebrek aan voorbereiding, laat die momenten die er zijn niet van je wegnemen. Laat je die niet ontfutselen. Laat die niet gestolen worden. Efeziërs hoofdstuk 5, een andere brief. In een andere brief zegt Paulus het volgende. Die staat op sheet, geloof ik ook. Ja. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen. U de gelegenheid ten nutte makende. Want de dagen zijn kwaad. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. En de Statenvertaling komt dan weer met diezelfde uitdrukking, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. De derde vraag die ik zo gesteld heb bij die tekst is, hoe kun je altijd aangenaam zijn in je spreken? En niet zouteloos, zegt Paulus. Niet zouteloos. Het is opvallend dat er staat dat ons spreken aangenaam moet zijn voor mensen die God niet kennen. In het Engels staat er prachtig dat we moeten spreken met grace. Met genade. Weet je, het gaat niet alleen om het communiceren van de inhoud van het evangelie. Soms denken we dat misschien dat als we maar een tekst hebben gezegd misschien, of dat we iets uit het evangelie hebben gezegd, dat het al goed is. Maar het gaat zeker ook om de geest waarin we met mensen spreken. Weet je, soms is het misschien, staan we voor iemand die we kennen of niet kennen, en zouden we hem liever de oren wassen dan zijn voeten willen wassen. Maar als we in die gezindheid ook spreken met mensen, dan weet ik één ding zeker, dat het niet overkomt. Dan komt het niet over. Maar hoe kun je tegemoetkomend zijn en vriendelijk, zonder een compromis over de waarheid aan te gaan? Ik denk dat die twee dingen eigenlijk de balans zijn waar je dan voor moet kiezen. Want je gaat geen compromis aan om de waarheid van het evangelie onder de tafel te houden. En dat niet aan mensen te vertellen. Om niet te spreken over het oordeel wat ook over de mensen kan komen. Maar het gaat om het winnen van de harten van de mensen, om met hen die waarheid van het evangelie te delen. De genade en de vergeving en de liefde. En dan zegt Paulus dat het niet zouteloos moet zijn. Niet zouteloos, zegt hij. Ik denk dat je dat op veel manieren zou kunnen uitleggen, of kunnen wat hij daarmee zou bedoelen. Maar voor mezelf denk ik dat het eigenlijk toch in ieder geval dit is, dat er scherpte is in ons spreken als we met mensen spreken. Dat er prikkeling is in ons spreken. Als ik op een oninteressante manier over Jezus Christus spreek, op een vlakke manier, of dat ik erbij sta van, nou ja, ik zal je eens wat vertellen, maar het is voor mezelf ook nog niet direct. Weet je dan, hoe zouden mensen zich daarvoor interesseren? Hoe zouden mensen zich ervoor interesseren? Er is een oude uitspraak die zegt dat je het paard wel naar het water kunt brengen, maar dat je hem niet kunt dwingen om te drinken. Ik zou het aan de paardenliefhebbers moeten vragen of het klopt wat er gezegd wordt. We hebben er een paar daarvan. Je kunt hem niet dwingen om te drinken. Maar wat je wel kunt doen is dat je hem zout geeft. Daar heb je van die stenen voor geloof ik, voor koeien in ieder geval, maar voor paarden misschien ook. Je kunt hem wel zout geven. En als hij zout heeft gehad, dan heeft hij de behoefte om te drinken. Durf eens een scherpe vraag aan iemand te stellen. Of geef eens een voorbeeld, een duidelijk voorbeeld uit je eigen leven, wat mensen aan het denken zal zetten. Zodat ons spreken bij mensen geestelijke dorst teweeg brengt. Je spreken moet altijd aangenaam zijn, niet zouteloos. Het vierde, hoe weet je hoe je aan iedere persoon het juiste antwoord moet geven? Weet je, het één ding wat zo bijzonder is eigenlijk, vind ik, is dat ieder mens gewoon verschillend is. Dat ieder mens weer volstrekt anders is. Zo bijzonder als je rondkijkt, ook vanmorgen in een zaal als deze, dat we met zoveel mensen samen zijn. En dan is het bijzondere dat ieder mens uniek is, door God bedoeld en geschapen. En ieder mens wil ten diepste ook een stuk aandacht voor zijn eigen individuele aandacht, voor wie hij of zij is. En ieder mens is verschillend en elke situatie is verschillend. Maar ieder mens is uniek, met eigen noden en zorgen en vreugde en verdriet. Het evangelie is het evangelie. Dat is hetzelfde evangelie en Jezus Christus is dezelfde Heer Jezus als die ook 500 jaar geleden was. Maar de vraag is nu hoe wij datzelfde evangelie aan ieder mens op een individuele manier, hoe we daar iets van duidelijk kunnen maken. Weet je dat, hoe weet je hoe je aan iedereen het juiste antwoord moet geven? Weet je, sommige mensen zullen misschien vanmorgen zeggen van, ik ben sowieso geen goede spreker. Ik vind het sowieso moeilijk om de evangelie uit te leggen. Maar als je kijkt eigenlijk, dan is het zo dat we hebben daar ooit eens met een cursus zijn we daarmee bezig geweest. En wat je ziet is eigenlijk dat iedereen heeft vaak een eigen stijl van hoe die met andere mensen communiceert. Sommige mensen doen dat op een uitnodigende manier. Andere mensen doen dat op een overtuigende manier. Weer anderen doen dat op een confronterende manier. En weer andere mensen laten door dingen die ze doen, proberen ze contact te krijgen met andere mensen. Dus er zijn heel veel verschillende, eigenlijk, zo verschillend als we zelf zijn, zo maken we contact met andere mensen. Maar nu is de uitdaging die daar eigenlijk, die Paulus op ons bordje neerlegt, is om hoe we dat evangelie, datzelfde evangelie, wat tot ons gekomen is. Na al die eeuwen is het niet veranderd. Hoe we dat bij mensen kunnen brengen en aan mensen kunnen geven. Die ieder ander zijn, die ieder weer uniek zijn. Het betekent, denk ik, als ik het voor mezelf wil vertalen, dat ik me in die ander moet willen verdiepen. In zijn of haar vragen, of bezwaren, of moeite. Het is ook zo dat niet iedereen hoort het evangelie op dezelfde manier. Als je vanmorgen zou vragen, straks van wat heb je gehoord vanmorgen, dan zou iedereen daar iets anders waarschijnlijk van zeggen. Omdat iedereen hoort ook op een eigen manier. En zo is het ook als je het evangelie aan mensen vertelt, dan horen mensen vaak weer dat op een hele eigen manier. Dat heeft met het unieke van ieder mens te maken, met de persoon. En de uitdaging die denk ik op ons bord wordt gelegd door Paulus is van dat we erover nadenken wie die ander is en hoe die is en waar die mee bezig is. En hoe ik aan die ander die ik mag ontmoeten, misschien eenmalig of misschien vaker, hoe ik daar iets van dat evangelie aan mag uitleggen. Iets van dat geheimenis aan mag doorgeven. Mensen kunnen ook op een hele, in een heel verschillend stadium in hun zoektocht zijn. Misschien heb je ooit wel eens die schaal van Engel gezien. Waarin eigenlijk wordt uitgelegd in verschillende stadia waar mensen in hun geestelijke zoektocht kunnen zijn. Mensen die nauwelijks een bewustzijn hebben van dat er een God is, tot mensen die actief op zoek zijn naar God. En ook dat is iets waar je dan mee te maken kunt krijgen. Hoe kan ik met mensen spreken op een fijngevoelige manier, op een uitnodigende manier? En soms betekent het dat ik eens moet nadenken over vragen die mensen me stellen. Vaak krijg je dezelfde vragen van mensen. als je uiteindelijk destilleert en kijkt van wat mensen vaak vragen als je in een gesprek komt, dan zijn het misschien 5 of 6 vragen die overblijven, die vaak terugkomen. En dan is het goed als ik daar eens over nadenk en denk, wat kan ik eens vertellen? Wat kan ik nou eens bij een volgende keer iemand die eenzelfde vraag stelt, of diezelfde persoon, wat zou ik daar eens op kunnen zeggen? Gij moet weten hoe gij ieder het juiste antwoord moet geven. Dat betekent dat er voor ons een stukje huiswerk komt te liggen. Weet je, ik wil afsluiten. Ik vind het, wat ik al zei ook in het begin, ik vind het zulke verfrissende woorden die Paulus hier spreekt. Maar ook zo heel erg praktisch, zo down to earth, om het maar eens zo te zeggen in goed Nederlands. Zo hanteerbaar maakt hij het voor ons. In onze kring spreken we daar van tijd tot tijd ook met elkaar over. En ook hier hebben we al eens bij stilgestaan. En dan, weet je, is het eigenlijk, dan merk ik, dan helpt het ons als we ook met elkaar erover spreken. Hoe kunnen we elkaar helpen om met wijsheid ons leven van alle dag te leven? Om van elkaar te leren, om de gelegenheden te zien en die te benutten. Om die momenten die er zijn, om die uit te kopen. Die onherhaalbare momenten, om die aan te grijpen en om ze uit te kopen. Door er samen over te spreken, dan kunnen we daarbij helpen. Maar het kost ons ook wat, dat we wat huiswerk doen. Dat we nadenken. Dat we misschien oefenen zelfs, hoe we op een aangename manier met mensen kunnen spreken. Dat we gaan leren zien hoe die ander is. Dat we gaan zien dat er een verlangen komt. Dat we kansen die zich voordoen niet onbenut voorbij laten gaan. Weet je, het vraagt denk ik van velen van ons een andere instelling. Een andere manier van kijken naar mensen, naar het leven van alle dag. Naar de ontmoetingen die we hebben. En de vraag is ook, de vraag die Paulus stelt in die versen daarvoor die we ook gelezen hebben. De vraag is ook, vraag ik om open deuren, om open familiedeuren. Vraag ik om open deuren van het hart. Vraag ik om open deuren bij de mensen op mijn werk. Vraag ik om moed en duidelijkheid. Om vrijmoedigheid. Ik heb dat nodig. Om daar steeds weer om te vragen. Omdat ik het van mezelf niet heb. En als ik luister naar de woorden van Jezus. Dan vind ik ook langzamerhand zelf woorden om aan mensen in hun situatie en in hun omstandigheden door te geven. En daarom moet ik steeds naar hem luisteren. Ik eindig met een vers uit Efeziërs hoofdstuk 4. Waar Paulus schrijft, laat geen vuile taal over uw lippen komen. Maar alleen goede. En waar nodig, opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. Amen. Zullen we even stil zijn? Even onze ogen sluiten. Heere God, we willen u danken voor deze dag en deze dienst. wil u danken voor uw woord, wat u ons gegeven hebt en wat steeds weer nieuw is, Heer, waardoor u steeds weer tot ons wilt spreken. We willen zo bidden, Vader, dat u ons helpt om het te verwerken, om het handen en voeten te geven in ons leven. Dat we daar bij elkaar ook echt tot zegen mogen zijn en helpen, elkaar aanvullen en aanvuren tot liefde en tot goede werken. Vader, ik bid zo dat u ons zegent ook het verdere van deze dienst en deze dag in Jezus' naam. Amen.